Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente zingen van Psalm 96 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 96 zingt een nieuw gezang den Heere. Zing aarde, zing die God ter ere, looft z'Heere naam. Met hart en mond vermeldt zijn heil op het wereld rond, dat dag aan dag zijn roem vermeren. Ook het tweede vers, nu moet uw tong de heidenen noden. Te verder volgt, Psalm 96, vers 1 en 2. Zal u worden voorgelezen en wel uit de handelingen der apostelen en daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 30. De schriftlezing vanmiddag, handelingen 11 vanaf het 19e vers tot en met het einde. Waar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 113 vers 2 van waar de zon in het oosten straalt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 11, te beginnen bij het 19e vers. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, ging het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn, de spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heere was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe, de welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man, en vol des Heilige Geestes en des geloofs, en er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente, en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst de Antiochieën christenen genaamd werden. En in diezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochieën, en een uit hen met name Agabus stond op, en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, de welke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, het welk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover de schriftlezing.
Zingen we van Psalm 145 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt, uw liefdegaven zullen we ingezameld. Heere, zegen u en Uw gaven 145, 1, 2 en 3.
Thank you.
gemeente, de verbreiding van het evangelie wordt wel eens met vuur vergeleken. Of liever gezegd met een bosbrand die snel om zich heen slaat. Ik heb in Afrika veel gezien. En het schijnt nog goed te zijn voor de grond ook. Maar je ziet het nu ook in Zuid-Frankrijk. Hele gebieden afbranden, zo groot als de provincie Utrecht, Londen. Ja, je zult dan maar in je huis hebben staan. Dan kan het misschien wel vruchtbaar zijn voor de grond, maar dan is dat toch minder aangenaam. Maar de verbreiding van het evangelie wordt dus met zo'n bosbrand vergeleken. Hoe snel kan dat vuur zich niet om zich heen slaan als dat vuur zich verspreidt? En je probeert op ene plek dat vuur te doven, te blussen. Dat heb ik ook wel gezien in Afrika. We proberen dat te plat te slaan. Om dat vuur te doven. En dat schijnt dan te lukken. Ja, dat is bijna niets meer. Maar dan op een andere plaats en ineens dan laait dat vuur weer op. En dat kun je vergelijken met de evangelieverkondiging in deze wereld. Dat evangelievuur, dat is wat de Nieuw-Testamentische kerk betreft, dat evangelievuur is begonnen te branden in Jeruzalem op de Pinksterdag. En van hem werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Daar werd het vuur van de Heilige Geest als het ware ontstoken. Dat evangelievuur, dat liefdesvuur. Daar werden de harten van de discipelen in vuur en vlam gezet. Voor wat? Voor de koning, voor koning Jezus, voor het koninkrijk Gods. En ze begonnen te spreken met andere talen. En ze begonnen God groot te maken. Maakte God groot. Dat vuur dat brandde in hun hart. En zo zie je dat in het boek Handelingen der Apostelen. Want daaruit is onze tekst genomen vanmiddag. Dan zie je, als je dat boek Handelingen der Apostelen neemt, begint in Jeruzalem en dat eindigt in Rome. En dat verbreidt zich zo snel als het vuur. En nou zal de vijand, de voor de duisternis, de duivel, die probeert dat vuur te doven, te blussen. En dat lukt hem heel aardig op verschillende plaatsen. Want je leest de handelingen in het 8e hoofdstuk, dat er een geweldige vervolging uitbreekt tegen de gemeente, zodat die gemeente verstrooid wordt. Alleen de apostelen mogen nog blijven in Jeruzalem, maar de rest, vanwege verdrukking, vervolging, zoals ook in vele delen deze wereld we dat zien, de gemeente wordt verstrooid. Ze gaan alle kanten op. Na de steniging van Stefanus, vorsten, dan lijkt het alsof de vorsten, of de vijand het gelukt om dat werk van God, om dat vuur van het evangelie te doven. Maar, nee, het zal hem toch niet gelukken. Ja, in Jeruzalem. Wat blijft er over van de gemeente als je alleen nog met apostelen en misschien nog enkele anderen daarover bent en de rest is weg. Maar op andere plaatsen, het is net als met die bosbrand of die bosbranden in Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje, waar is het? Dan op een andere plek, dan laait het vuur weer op. En dat zien we in Handelingen 11 gebeuren. In een stad genaamd Antiochië. En daar willen wij met Gods hulp vanmiddag bij stilstaan bij het evangelie te Antiochië. Handelingen 11 en ik lees u daarvan de versen 20 en 21. Nou ja, laat ik ook nog vers 19 erbij nemen, want dat is voor de alle duidelijkheid. Dus Handelingen 11 vers 19 tot en met 21. Dan lezen wij het woord van God. Degenen die nu verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen uit hen, welke tot Antiochië gekomen zijn, en spraken tot de Grieken, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heren was met hen. Een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Dus vanmiddag het evangelie te Antiochië. Drie gedachten met Gods hulp. In de eerste plaats de evangelie verkondiging. Verkondigd staat verkondigende de Heere Jezus. In de tweede plaats de evangelie zegen. De hand des Heren was met hen. Een groot getal geloofde. Maar ook de evangelie vrucht. En bekeerde zich tot den Heren. Nou, dus het evangelie te Antiochië, evangelie verkondiging, evangelie zegen, evangelie vrucht. Er lopen mensen door de straten van Antiochië, die grote stad. Grote stad in het noorden, ver noordelijk van Israël. In wat toen Syrië heette, of het nu nog Syrië heet. Ik weet eigenlijk precies niet waar die stad. Maar het ligt eigenlijk tegen, bijna tegen Turkije aan, het huidige Turkije. Ik heb ergens 600 kilometer, andere plek 500 kilometer, ja goed, het zal in ieder geval heel wat kilometers, wat honderden kilometers bij Jeruzalem vandaan. En daar lopen deze mensen, door de straat. En er brandt een evangelievuur, gemeente, brandt een evangelievuur in hun hart. Ze kunnen niet zwijgen. Ze kunnen niet zwijgen van de Heer Jezus Christus, de koning van de kerk, om hem aan te prijzen. Ja, dat is stadsevangelisatie in de ware zin van het woord, urban mission, zoals ze dat in Nigeria noemen. Stadsevangelie, ze brengen de blijde boodschap van het evangelie. Want, oh ja, er wonen nog zoveel mensen in Antiochië die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Hoe vaak hebben wij het gehoord? We zitten in een kerk. Hoe lang zitten we al onder het woord? En we weten misschien al wat allemaal komt. Maar we moeten proberen ons in te denken. Hier, voor het eerst het evangelie. In die stad, die grote stad Antiochië. Ja, het is een grote stad, zeker voor die tijd. 500.000 inwoners. De derde stad in het Romeinse Rijk. Hoofdstad van het Romeinse Rijk natuurlijk Rome. De tweede stad in het Romeinse Rijk was Alexandrië, Egypte, Noord-Afrika. Ook een hele belangrijke stad in die tijd. En de derde stad in het Romeinse Rijk was Antiochië. Belangrijke stad dus. Hoofdstad van Syrië, welvarende stad ook, lag aan de rivier de Orontes. Waardoor er veel handelsverkeer was. Nou, je begrijpt het wel, dus welvarende stad. Maar gemeente, het was ook wat je kunt zeggen een multiculturele stad. Het bruiste van alle cultuur, een mix van culturen en godsdiensten. En natuurlijk de keizercultus, de Griekse goden en de Romeinse goden werden daar vereerd. Je had daar een natuurparadijs van de godin Daphne. Waarvan we in de Griekse mythologie lezen dat zij verleid werd door Apollo, of waar Apollo haar probeerde te verleiden. En voor die Apollo was een grote tempel neergezet en dat was het leven in Antiochië. De godsdienst is een mix van alles en nog wat natuurlijk. Ja, en dat was doorheen ook de onzedelijkheid. Die ook in dat natuur, in dat zogenaamde natuurparadijs van Daphne ook welig tierde. Duisternis. Bijgeloof en ongeloof. Veel godsdienst. Maar een godsdienst zonder God en zonder Christus. En daar in die duisternis van Antiochië, gemeente, in die duisternis van Antiochië, komt het licht van het evangelie. Dat evangelie licht gaat stralen. Dat evangelie licht gaat stralen in de duisternis van ongeloof en goddeloosheid. In die grote stad Antiochië, die stad daar aan die aan de rivier de Orontes. Wie waren dat? Die dat het evangelie brachten? Wie deden dat dan? Wie liepen er door de straten om te evangeliseren? Nou, dat waren bekende mannen, dat waren dominees die een grote naam en een faam hadden. Nee, gemeente, dat waren geen grote mannen of wat wij dan groot noemen, of met naam en faam. De Heer gebruikt eenvoudige mensen. Eenvoudige christenen. Christenen die door de verdrukking en de vervolging vluchtelingen geworden waren. Vluchtelingen. Vers 19, degenen die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus ging, gingen het land door tot Fenicië toe. Fenicië waren Tyrus en Sidon liggen, Cyprus, ze staken de Middellandse Zee over het eiland Cyprus. En Antiochië. Ze gingen honderden kilometers reizen. Wie waren die mensen? Hun namen worden niet genoemd. Maar het zijn Grieks sprekende Joden. Die wellicht teruggingen naar hun geboorteplaats, maar tijdens op hun vlucht namen ze het woord mee. En gedreven door de liefde van Christus, verkondigende de Heer Jezus, staat er. Ja, gemeente, ze kunnen altijd voor ze. Je wordt vervolgd, je wordt verdrukt, je wordt van huis en haard verdreven, ja. Je woont in Jeruzalem. Je wordt van huis en haard verdreven en wat doe je dan? Nou, dan ga je in een hoekje zitten klagen. Af en schrikkelijk. Dat was nog zo fijn in Jeruzalem en nou worden we vervolgd. Of verschrikkelijk toch, hè? Wat erg. Nee, gemeente, ze klagen niet. Wat zouden wij doen? Wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Nou, ik zou dat nog niet zo fijn vinden eigenlijk. Als je van je gemeente verdreven wordt. En wel reden tot klagen. Erg, hè? Dat we nou Jeruzalem moeten verlaten, maar nou niet. Nee, gemeente, ze nemen het woord mee. En ze denken, dit is de gelegenheid om het woord door te geven. Om het evangelie te boodschappen. Hoe kan het? Hoe kan het? Zou je snappen? Snap je niet? Zou wij misschien niet doen? Ik niet. Erg hoor. Ik was zo fijn in de gemeente en nou moet ik... Het woord sprekende staat er. Hè? Het woord spreken. Ze kunnen er niet van zwijgen. Ze kunnen er niet van zwijgen. Het leeft in hun hart wat we samen gezongen hebben. Ik zal o Heer ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Ja, dat hebben we gezongen zojuist. Maar is het ook de praktijk van ons leven? Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde over van in de gunst die roemen bij elke en juichen van al uw gerechtigheden. Psalm 145 leefde in hun harten gemeente. En zo gaan ze het land door. Tot Fenicië toe. Door Israël, Judea, je woont in Jeruzalem, Judea, Samaria, Galilea, Fenicië, Tyrus en Sidon. Libanon, het huidige Libanon. Je steekt de Middellandse Zee om naar Cyprus. Misschien kwamen sommigen daar ook wel wat achterop betreft, waar de geboorteplaats kwamen ze vandaan. Maar ze doen het. Het woord sprekende. Het woord sprekende. Het woord gaat mee. En ze dragen dat uit. Het evangelievuur. Dat verspreidt zich. Duivel probeert het te doven en te blussen, maar kijk, hij krijgt het niet voor elkaar. En nu is er wel onderscheid. Nou zijn er om diegenen die vervolgd en verstrooid zijn, nu zijn er mensen die alleen het woord spreken tot de Joden, hè, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Ja, dat zien ze als een opdracht. Ze zijn, hebben zelf ook een Joods achterland. Ze spreken Grieks, zijn zogenaamde Hellenistische Joden. En ze komen Joden tegen onderweg. Broeders in de synagoge, de broeders uit vlees. En ze denken, ja, die hebben het woord nodig. Alleen tot de Joden, dat uitdrukken. Niet tot de niet-Joden, tot de heidenen. Alleen tot de Joden. Dat zit er natuurlijk heel diep in. Je leest in Handelingen 10 dat Petrus heel wat nodig heeft om op bezoek te gaan bij een heiden naar in Caesarea, daar bij die Cornelius. Dat doe je als Jood niet zomaar om een heiden aan te spreken, om bij een heiden op bezoek te gaan. Voor ons is dat allemaal vanzelfsprekend natuurlijk, maar voor een Jood om de drempel over te gaan, om met een heiden op bezoek te gaan en helemaal niet met hem te eten. En daarom, je begrijpt ook dat Petrus zegt, geen zin, Heer, dat heb ik nog nooit gedaan, dat doe ik niet. Petrus, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen, zult gij niet onheilig, betekent dat gemeen, ja, woord, onheilig heten. Doe dat nou maar. En dan wordt Petrus gewillig gemaakt om daar in Caesarea. Maar dat zit natuurlijk heel diep in bij de Joden. Dat doe je, je gaat niet tot de heidens, je spreekt niet met. Maar, en dan komt het onderscheid, er zijn ook anderen. Vers 20. En er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen uit hen. Dus die waren van geboorte uit Cyprus en Cyrenië, dat lag in het noorden van Afrika, denk maar aan Simon van Cyrene, ook een plaats daar. Dus die komen van geboorte uit Cyprus en Cyrene. En wat doen deze mensen? Welke te Antiochië gekomen zijn, de spraken tot de Grieksen. Tot de Grieksen. En is, ook daar is er weer een verschil van mening over. Ja, dat is bij de uitloop van de Bijbel helaas. Het is geen natuur of wiskunde. Maar dan zijn er weer verklaringen die zeggen, ja, dat waren die Griekse, dat waren ook Grieks sprekende Joden. Maar een andere verklaring zegt, nee, die Griekse, dat waren heidenen. Grieks sprekende heidenen. Zoals over het algemeen de Grieks gesproken werd. Maar ik kies maar voor die tweede optie, namelijk dat het hier gaat om heidenen. De kanttekeningen, die spreken ook van Grieks sprekende Joden. Maar dan zie het verband, en daar wijzen veel verklaren zo. Er zit nou juist een verschil in tussen diegenen die alleen tot de Joden spraken, alleen het woord sprekende tot de Joden, en deze mensen die ook tot de Grieksen spraken, namelijk tot de heiden. Heidenzending, hè? Heidenzending. Ze spreken ook de heidenen aan. En waarom spreken ze de heidenen daar in Antioch, die grote wereldstad, aan met die mix van culturen en godsdiensten en die Apollo, die tempel daar staan en hoe ze allemaal heten, Daphne en allemaal prachtige en keizercultus. Maar waarom spreken ze de heidenen? Die heidenen hebben ook het woord nodig. De heidenen moeten ook horen van die enige naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Nu zal ook uw tong de heidenen noden. Dat hebben we gezongen in Psalm 96, het tweede vers. Ook die heidenen moeten het horen. Maar die weg der zaligheid van dat enige middel om die welverdiende straf te ontgaan. Want als wij sterven buiten Christus, dan gaan wij voor eeuwig verloren. U hebt een zaligmaker nodig. Redden nodig. Want buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Verkondigende de Heer Jezus. Dat is een boodschap erin. Ze komen met het woord. Ze komen met de boodschap van het evangelie. En wat is die boodschap? Wat is nou de inhoud? Wat is de... Nou ja, dan gaan ze vertellen over... Ja, ze hebben dan in Jeruzalem nederig. En toen begonnen ze ons toch te vervolgen. Zeg. Oh, wat is het? Nee. Gaat het niet over. Verkondigende de Heer Jezus. Dat is de centrale boodschap. Heel eenvoudig. Maar kernachtig. Daar gaat het tenslotte om. Kondigende Heer Jezus. De zaligmaker. Die dierbare naam van de Heer Jezus. En waarom? Omdat die mensen ook buiten Jezus voortleven. En omdat ze zelf weten. Ze hebben zelf dat ook geleerd in hun leven. En als je nou je eigen nood in je eigen leven gezien hebt, dan gun je ook anderen de zaligheid, nietwaar? Als de Heer je dat heeft laten zien. Dat God een God van genade en liefde is, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is mijn enige geboren zoon, weet je. Als lief heeft God Antiochië gehad. We kunnen ook Antiochieën en heidenen, ja, nog even, dus voor de De heidenen buigen daarvoor houten steen daar in de tempel van Apollo. Of die dan nog die onzedelijkheid bedrijft daar in het natuurparadijs van Daphne. Of hoe het allemaal mocht heten. Die hebben ook het woord nodig. Die moeten ook bekeerd worden. Die moeten ook leren wat genade is. En als ze in die zonde blijven voortleven, in die goddeloosheid en die Apollo en hoe ze al die Griekse goden mogen heten, als ze dat blijven doen, dan gaan ze voor eeuwig verloren. Ze hebben de zalen. Verkondigende de Heer Jezus, de redder, die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, die zal, ja mensen, Antiochieën. Ja hoort, het is erg hoor wat ik nu ga zeggen, Antiochieën. Antiochieën, maar die niet geloofd zal, die zal verdoemd worden. Ja, dat is de boodschap van Antiochieën. En gemeente, dan lezen we dat de Heere die boodschap, die eenvoudige boodschap, die eenvoudige evangelieverkondiger wil zegenen. Ja? De hand des Heren was met hem. De hand des Heren was met hem. Met andere woorden, die boodschap komt de Heer in mij. Die wil de Heer zegenen, die boodschap. Die leest aan het einde van Markus 16, en de Heere wrocht mede. Dat is natuurlijk hele ouderwetse taal en archaïsch taalgebruik, maar wrocht mede, dat wil zeggen, de Heere wrocht mede, de Heere werkte daarin mee. De Heere kwam daarin mee. Nee, dat deden die mensen niet. Je kunnen geen mensen bekeren, je kunt geen Antiochieën bekeren die daar vastzit aan de zondemachten van Apollos en aan de begeerlijkheden van het vlees van Daphne. Dat kunnen wij niet. Dat kan ik ook niet. Was maar waar. Kon maar mensen bekeren. Kon maar jonge mensen betrekken. Kon maar een grote groep van. Die wel allemaal belijdenis doen. We hebben allemaal. Met veel moeite moet ik een aantal. Heb ik gelukkig hoor trouwens. Dat er nog zijn. Dat ook van de andere kant benaderen. Dat er in deze gruwelijke tijd waarin we nog leven. Dat er überhaupt nog jongens en meisjes zijn die nog belijdenis willen. Nou ja, begrijp wel. Of ik kom bij de ouderen. Hoe gaat het met u op reis? Ja, dat moet u gegeven. Dat moet de mens gegeven worden. Gaat u ook aan tafel? Ja, daar gaat het niet om, hè, over het avondmaal. Ik kom al die mensen tegen. Ik kan er al boeken over volschrijven. Maar daar gaat het even niet om. De hand des Heren was met hem. Kanttekening zegt, dat is de bijstand en krachtige werking van God, waardoor hun harten bewogen werden. Door hun harten bewogen worden. En dus de Heer komt er nu mee. Die harten worden bewogen. De harten worden geopend. Zoals Lydia en dan in Filippi. De Paulus spreekt. En die Paulus, joh, die kan preken mensen. Nou, dat is een begaafde man. Nee, buitengewoon. Dan worden mensen. Ja, maar ze worden geen mensen onbegaafd. Maar de Heer opende het hart van Lydia. En dat gebeurt hier in Antiochië. Er komt mensen op bekering. Ja, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik, de grote levensvraag, wat moet ik doen om zalig, om verlost te worden? Dat is de grootste, belangrijkste vraag in ons leven, ja? Hoe is dat, mag ik tussendoor vragen, meent, hoe is dat in ons leven? Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat in jouw leven? En nogmaals, er zitten wij al, ik weet niet hoeveel jaren onder het woord. Ja, hier is voor het eerst hè, dat ze dit horen. Maar de hand des Heren was met hen. En een groot getal geloofden. Komen velen tot bekering. En die gaan vragen of er nog middel is om die welverdiende straf te ontgaan. Die lopen door, ja dan loop je door Antiochië. En je kan het niet meer uithouden. Je kan het niet meer uithouden in die tempel van Apollo. Je kan het niet meer uithouden in die badhuizen onzedelijkheid, alle wilde dingen plaatsvonden. Je kan het niet meer. En je zegt, oh God, wees mij zonder genadig. Je kan niet meer naar die goddeloze films kijken. Of die goddeloze muziek. He? Als ik even aan mezelf aan, ik denk even aan mijn eigen leven, ja. Mijn eigen leven. Die rockmuziek. Dat gedreun op die gitaren. Kan niet meer. Ze hebben ze wel gezegd. Oh, hij is nu vroom geworden. Hij is nu vroom geworden. Hij staat er nou boven. Dat is, ik ben niet vroom geworden, maar ik kan het gewoon niet meer. Ah, wat geeft het nou? Een beetje. Nee, want ja, het gaat altijd gepaard. Ja, was het nou alleen maar muziek? Of was het nou alleen maar sport? Of was het nou alleen maar eventjes een partijtje biljarten? Was het dat nou alleen maar? Maar het gaat altijd gepaard met lekker drinken, lekker onderuit, lekker... Dat. Om verder te zwijgen over drugsgebruik, onzedelijk. Ik ga niet verder hier van die preekstoel. Maar u begrijpt het wel waar het over gaat. Dat wilde leven. Dat daar in Antiochie ook gewoon was. Maar een groot getal geloofde. Ze komen tot bekering. Ze lopen door de straten van Antiochie. En ze zeggen tegen hun vrienden. Ik kan er niet meer mee. Ik kan er niet meer mee. Ik kom niet meer in die tempel van Apollos. En je ziet mij niet meer in dat badhuis staan bij die Daphne. Kan niet meer. Ik ga niet meer met mijn knieën buigen voor die. En ik ga niet meer dat een beetje wierook offeren aan de keizer. Ik kan er niet meer aan meedoen. Waarom dan niet? Kom op, waarom doe je niet mee? Nee, omdat ik koning Jezus heb liefgekregen. Het gaat om hem. En daar is mijn hart nu vol van. Het gaat om de Heer Jezus en de zaligmaker, die redder. Die zich ook over mij ontfermd heeft. Dat is een groot getal geloofd. Komen velen tot bekeer. Want de rijke zegen daar in Antiochie. Als dat licht over de stad gaat. Het licht van Gods genade. Het volk dat in duisternis wandelt. Zal een groot licht zijn. En dat licht is opgegaan. Kom gemeente, is dat licht al in uw hart opgegaan? In jouw hart? Of zit je nog in de duisternis? Zie je leren naar die movies te kijken. Of dat duurt veel te lang. Nee, van die korte fragmentjes. Allemaal van die korte dingen. Leuk hè. Ik moet dit eens horen. Moet dat. Kijk, dat is nog leuker. Dit nog. Allemaal van die korte dingen. Die reels of heet. Is allemaal. Je kunt mensen urenlang mee aan zich vergapen. Nee, dat is niet het echte leven. Dat is niet het leven ter genade is. Wat wilt u dat ik doen? Wat wil God dat ik zal doen? Je leven wordt gericht op God. Je krijgt een andere koers in je leven. Gericht op het ene nodig. Hoe is het in ons leven? Leven wordt hier en nu voor de genoegens van hier beneden. Of mag het anders zijn in uw leven? Hand des Heren was met hem. En een groot getal geloofd. Dat is een wonder. Als mensen tot geloof mogen komen. Want kunnen er ontzettende hindernissen verhinderen. Ook in dat stadsevangelie aan. En hij gaat hier over evangelisatiewerk in Antiochie in die stad. Dan moet je evangelisten voor nemen. Nee, eigenlijk iedereen heeft een eigen taak. Hè? Of, om het woord ook te verbreiden. Daar hoef je geen dominee voor te zijn. Of evangelist voor te zijn. Of zendeling. Of noem het maar op. Dit waren gewone christenen. En dat zegt ook onze catechismus, dat we onze naasten van Christus mogen winnen. We zeggen, ja, hoe is het met u staat er op die preekstoel allerlei dingen te verkondigen, maar hoe is dat in mijn leven dan? Nou, ik zal u zeggen, ik kom daarin veel tekort. Ik kom daar enorm in tekort. Ik sta al op de preekstoel, die preekjes worden afgedraaid, maar breng ik het ook in praktijk door de weeks? Ben ik een licht in het licht en zout zat in de stad Zoetermeer? Nou, ik zal u zeggen, gemeente, ik kom er veel in tekort. Ik zwijg veel te veel. Ik denk, dat begrijpen. De mensen begrijpen dat toch niet. En je zit natuurlijk in een postchristelijke samenleving van vandaag de dag. Hè. Dit was volchristelijk, Antiochië. Maar wij zitten in een na-christelijk. En dat maakt het niet eenvoudig. Want als je zegt, het christendom, nee, dat hebben we nu gehad. Daar wil ik niks meer. Ik heb juist gisteren een gesprek gehad met een buurman. Althans, het was de vader van de buurvrouw, maar het was zijn huis, of het was. Ja, in ieder geval, die man die had ik al een paar keer gezien, had hij goed. En die keek hij mij ernstig aan. Maar geen gesprek. Maar gisteren heb ik eigenlijk voor het eerst gesprek gehad. Ik ga dat niet helemaal uitvoerig, maar dan kom je toch al die dingen tegen. En zegt, u hebt morgen zeker een drukke dag. Het was gisteren zaterdag. Dus hij zegt, u hebt morgen zeker een drukke dag. Want hij weet dat ik predikant ben. Ik zeg, ja, ik moet morgenochtend preken in Zoetermeer. Dan 's middags in Den Haag Scheveningen. En dan 's avonds nog in Berkenwoude. Ik heb een ruilbeurt met dominee Dekker. Berkenwoude. Zo, zegt u, heeft u 3 parochies. Parochies, ik denk, hé, die man, die moet dus, die praat over parochies, dus, ja, die man, die zal de, 100% weet je, maar die man heeft vast een katholieke achtergrond, als je praat over parochies, en ja hoor, hij zegt, ja, mijn moeder was zeer vroom katholiek, was heel gelovig katholiek, vrouw. En hij zegt, ik was ook gelovig en ik heb mijn kinderen ook nog laten dopen, maar, zegt hij, ik ben die Bijbel gaan lezen. En ja, het is allemaal mooi in die Bijbel, maar moet je eens kijken wat er in Gaza allemaal plaatsvindt. Dus dat, en die christenen die steunen, van welke kerk bent u? Bent u van de PKN? Ja, die PKN, die zijn helemaal predikanten die daarvoor opkomen voor Gaza. Bent u ook van de PKN? Bent u ook zo? Ik zeg, nou, nee, ik ben niet van de PKN, ik ben de Griffin gemeente. Griffin gemeente, ja. Nou, Griffin, nooit van gehoord. Maar goed, dan hebt u wel de moeilijkheid vandaag de dag van het evangelisatiewerk. Dat besef ik heel goed. Nee, zegt hij, ik ben gestopt met de Bijbel lezen. Maar om eens kijken wat daar gebeurt, nou, in de Bijbel, bij de verovering van het land, hij had kennelijk toch wel, hij zegt, als Israël het land Canaan gaat veroveren, de ene stad naar de andere, worden allemaal mannen en vrouwen en kinderen worden uitgemoord, kijk, en dat doen ze, daar zijn ze op het ogenblik ook mee bezig. Nou, wat vindt u daar dan van? Ja? Ik wil maar zeggen, zo eenvoudig is het niet vandaag. Verkondig in de dieet, ja, natuurlijk doe je dat. Maar hè, dat postchristelijke, dat hebben wij nu gehad, die Bijbel, die lezing. Maar moet je eens kijken hier en moet je eens kijken daar. Ik zeg, meneer, ik wil eerst beginnen over het mensbeeld. Hoe denkt u over de mens? Want hij noemde nog een aantal dingen, dat ga ik allemaal niet noemen. Maar ik merk aan u dat u een vrij optimistisch mensbeeld hebt. Mens is goed en hij moet goede dingen doen en noemde allerlei andere. Ik zeg maar, de Bijbel, als het over het mensbeeld gaat, dan heb ik niet zo'n optimistisch mensbeeld. De mens is niet zo goed. Zeg je van de oorlogen in de Bijbel, maar moet je kijken, ga eens kijken in de Oekraïne. En ja, in deze wereld, is de mens nou zo goed? Nee, de mens is helemaal niet goed, meneer. Dat blijkt wel weer. Je zou zeggen, die oorlogen moeten nu eens een keer stoppen. Nee, ze stoppen niet. Dan moet je kijken in Soedan, wat daar in Zuid-Soedan allemaal gebeurt. Met mensen ook. Dat hoor je allemaal niet in het nieuws. Dat allemaal niet zo. Oh, Soedan. Nee, dat interesseert me. Ja, moet je eens kijken. Het grootste humanitaire, ja, zelfs volgens de VN. De grootste humanitaire ramp vindt daar plaats. Aan oorlogen, uitmoorden en uithongeren. Ja, dat zijn die Soedanezen. Ja, maar goed. Ja. Dat evangelie der zaligheid. Nee, de mens is niet zo goed. Maar de mens heeft de zaligmaker nodig. En dan vind je daar een aanknopingspunt. En kan ik mensen overtuigen? Helemaal niet. Ik kan niemand overtuigen. Maar ik kan alleen maar getuigen. De Heilige Geest kan overtuigen. Maar de Geest. Wij zijn geroepen om te getuigen. En dan wil de Heer dat zegenen. Een groot getal geloofde. En dan komt er een gemeente in Antiochië. Ze bekeerden zich tot de Heer. Dat is een rijke vrucht. Die daar gezien wordt. Maar daar staan we weer stil in onze derde gedachte. Maar zingen we eerst van Psalm 95. En daarvan het vierde vers. Vers 4 van Psalm 95, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 95. evangelie in Antiochië, die grote stad Antiochië. Evangelie verkondiging, evangelie vuur, evangelie zegen. De hand des Heren was met hen. Groot getal geloof. Evangelie vrucht. Want dan staat er tenslotte en bekeerde zich tot de Heren. Bekeerde zich. Eerst geloof. Groot getal geloofde. En dan zij bekeerden zich. Er komt een verandering in hun leven. Ze keerden zich af van dat die Apollo en al die afgoden en dat Daphne gebeurde. En die, dat natuurparadijs of dat seksparadijs of wat het mocht ook zijn. Maar ze keren zich tot de Heer. Ze keren zich af van de zon. Hè? Dat is de vrucht van genade. Bekering begint in je hart. Maar bekering zie je ook in de vrucht. Als het gaat over bekering in het hart, dan gebruikt het Grieks dat mooie woord metanoia. Hartvernieuwend. Vernieuwing. Meta is verandering. Meta zit iets van overgang. Metamorfose, een verandering van gedaante, meta. Overal al die woorden waar meta in zit, daar zit verandering. Maar metanoia, verandering van geest, van je noia, van je geest, van je denken. Verandering van, je gaat anders denken, zo begint het. Dat woord kom je ook in Handelingen 11, dat is toch opmerkelijk. Dat kom je ook in Handelingen 11 vers 18. In het 18e vers hebben we niet gelezen. Zij begonnen met vers 19, het schrift lezen met vers 18. Zo heeft dan ook God de heidenen de bekering gegeven ten leven. Waar lezen wordt de bekering gegeven, dan kom je het woord metanoia tegen. Dat is die verandering van het hart. Maar hier, het woord epistrevo, of een vorm van het woord, van het werk wordt epistrevo. En dat betekent je keren naar, je afkeren van en je toekeren naar. Nou dat is de vrucht van genade in het leven van deze Antiochiërs. Ze keren zich af van dat oude leven en die van de wereld van Antiochië. En van die afgoderij van die heidense religies. En ze keren zich tot God. Want er is een verlangen en begeerte om in de wegen van de Heer te gaan. En de wereld te verzaken, dat zegt ons doopsformulier, de wereld te verzaken. De oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Ja, daartoe vermaand en verplicht de doop ons. Zegt ons ook voor meneer de wereld verzaken, de oude natuur doden, nieuw godzalig leven wandelen. Nieuw godzalig leven wandelen. Maar dat kan toch niet samengaan? Je zegt, ja, ik geloof erin. Ja, maar ik daar in die tempel op, dat is ook best fijn wat daar ook gezegd wordt. Dat kun je ook goed zijn en. De muziek daar, dat is zo prachtig. En die cultuur daarmee, prachtig. Die hele sfeer die het uitademt. En daarnaast geloof ik in de Heer Jezus. Tuurlijk. Ja. Kan dat? Ik denk even mijn eigen leven. Er is een tijd waar ik heel natuurlijk ontzettend van muziek. En ik wilde die muziek in. En er kwam een tijd dat ik ging naar de kerk. Mijn ouder, laat ik zo zeggen, mijn vader en mijn moeder, die gingen naar de kerk. En mijn broer die ging schoorvoeten mee, mijn zus. Maar ik was degene die nog niet. Ik ging niet mee. Ik dacht, nee, dat is niks voor mij. En ik had toen gesprekken met mijn moeder, mijn lieve moeder. Ik zei, want het concert is meestal op zondag. Ik zeg, maar. Dan zou ik toch zo kunnen op zaterdag dan die concerten doen en dan op zondag met in de kerk. Ik zal nooit vergeten wat ze toen zei tegen mij. Ze zei tegen mij, nee jongen, dat kan niet. Je kunt niet God en de wereld dienen, zei ze. Kan niet, allebei, kan niet. Het is geen combinatie. God en de wereld, en dat probeerde ik. Maar gelukkig ben ik erin vastgelopen. En gelukkig achteraf, ik ben blij dat ze dat gezegd heeft. Je kunt niet God en de wereld. Je kunt niet daar in die tempel van Apollo. En daarnaast geloof je in de Heer Jezus. Nee, ik kom te ze bekeerden zich tot de Heer. En zo komt er een gemeente daar in Antiochië. En dat is een gemeente van Joden en van Heidenen. Want de Handen des Heren was met hen. En Joden en Heidenen in één gemeente. In één christelijke gemeente. Joden en Heidenen. Ze konden elkaar eigenlijk niet uitstaan. Ze kwamen niet bij elkaar op bezoek. En nu ineens. Dat is de eerste gemeente. Ja. Dat is de eerste gemeente waar Joden en Heidenen bij elkaar. In één kerkbank zitten. Dat is Helemaal niet normaal zou je zeggen. Nee, dat was een wonder in die tijd. En de mensen, de volgelingen van de Heer, sinds voor het eerst dat zij christenen genaamd, Christianoi. Want zo werden ze trouwens door anderen genoemd, hè. Ze noemden zichzelf niet, wij zijn christenen in Antiochië, wij zijn nu... Nee, anderen zeiden, dat zijn christenen, Christianoi. Waarom? Waarom? Waarom werden die mensen nou christenen genaamd? Omdat zij spraken van Christus, ja. Als je het hart van een christen, goed is het hart van een christen openmaakt, wie komt er dan uit? Nou, wat komt er dan uit? Kan niet een hart openmaken, nee. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als je het hart openmaakt, waar het hart vol van is, wat komt er dan uit in mijn leven? Wie komt er dan uit, liever gezegd? Als het goed is. Als het goed is, gemeente. Als je het hart opent, dan komt wie er komt, dan komt Christus eruit. En daar spreken ze ook van. Dat is hun leven. Het leven is mijn Christus. Het sterven is mijn gewin, zei de apostel Paulus tegen de Filippenzen. En het is nodig voor jullie om te blijven. Maar eigenlijk ben ik het liefste, als het nou begaat, het is mijn verlangen om bij Christus te zijn. Want het leven is mijn Christus. En het sterven gewin. Die mensen worden christenen genaamd. Nou, de eerste christengemeente van Joden en Heiden. En dan... Dan horen ze in Jeruzalem, de moeder, wat we noemen de moedergemeente van het Nieuwe Testament, want daar is alles begonnen, in Jeruzalem, niet in Rome. Zoals Rome zich beroemt op als de moederkerk. En de Rome is niet de moederkerk. Jeruzalem is de moederkerk. Als het gaat over moederkerk, moedergemeente, is niet Rome. Dat hebben ze er zelf van gemaakt. Ze hebben de eer van Jeruzalem gestolen, ja. En ze doen niet anders dan die eer stelen. De paus heeft de eer van Petrus gestolen. Een hele Maria verering. Om de mensen te gaan vereerlijken. Maar die moedergemeente Jeruzalem, dat is kilometers ver weg in het zuiden. Ja? Dat is 500, 600 kilometer. Ik weet niet hoeveel. Maar... Jeruzalem hoort ervan wat er in Antiochië gebeurd is. Dat gerucht, dat wordt verspreid. Kwade geruchten gaan ook snel. Als je iets doet, als je Gods knecht goed doet, goed dienend is. En vandaag de dag, zeker in de wereld van vandaag, is in no time weet je over de hele wereld. Als je iets uithaalt, dus je moet heel voorzichtig zijn. Maar daar, dat gerucht van Antiochië, dat daar een begin is van de gemeente en dat daar mensen tot bekering zijn gekomen, dat komen ze in Jeruzalem ten gehore. Wat is daar aan de hand, zeggen ze? Hey, een gemeente van Joden en Heidenen? Nee, dat bestaat het. Nou, weet je wat, zeggen ze? We sturen er iemand naartoe. Ze besturen een afgevaardigde voor zover er nog wat van de gemeente over was van Jeruzalem. Maar de apostelen werden nog niet vervolgd. Nog niet, want in het volgende hoofdstuk is Jacobus aan de beurt. Maar in ieder geval toen nog niet. En dat zeggen die apostelen dan, weet je wat, we hebben nog een Barnabas hier. En die Barnabas, jij moet nou maar eens gaan kijken in Antiochië, die grote wereld, dat die goddeloze stad, moet jij eens gaan kijken wat daar nou gebeurd is. Want wij horen geruchten, wat daar een christengemeente is. En zo vertrekt Barnabas dan naar, ja, die moet man, die heeft geen vliegtuig en die heeft ook geen auto, maar die moet de man gaan lopen, hè, 500, 600 kilometer ten noorden, door Judea en Samaria, Galilea en de Fenicië. En dan komt hij uiteindelijk in de stad Antiochië. De welke dagen komen zijnde en de genade Gods ziende werd verblijd. Barnabas ziet de genade. Wat daar gebeurt in Antiochië. Kun je dat zien? Kun je genade zien? Nee, genade, dat is iets in het hart. Dat kun je niet zien. Nee, de liefde in het hart, dat kun je niet zien. Maar je kunt wel de vruchten zien in het leven van deze mensen. En wat zien ze dan? Ze gaan niet meer naar die tempel daar in Apollo. Ze komen niet meer in die badhuizen. Ze zitten niet meer in dat natuurparadijs van die schone Daphne. Nee, daar komen ze niet meer. De genade Gods ziende. En ze zien daar mensen op zondag in de gemeente, in de kerk samenkomen. En ze, Jood en Heiden zitten daar, die zingen daar samen, zingen ze daar Gods lof. En ze maken geen ruzie meer, ze kunnen elkaar uit. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. En waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. En daar woont hij zelf. Ja, daar wordt zijn heil verkregen. Panamas, die is verblijd ermee. Wat kun je daar verblijd mee zijn, gemeente, als je dat mag zien. Hè? Als je de genade Gods mag zien in het leven van een man of een vrouw. Een jongen, een meisje, je kind, je kleinkind. Kan ook wat anders zien. Zegt, ga niet goed. Ga naar andere wegen. Daar word je niet blij van. Maar als je mag zien de genade Gods in hun leven en je mag het zien en horen, dan word je toch verblijd. Barnabas is verblijd. Barnabas is verblijd. En niet alleen omdat er dan zo'n mooie kerk staat of dat de collecte zo goed zijn. Nee, omdat de Heer daar werkt. Daar gaat het om. Dan word je verblijd. Gelukkig, mensen, je zou het niet volhouden in het koninkrijk, het werk in koninkrijk, als je dat niet meer zou zien. En ik hoop ook dat de broeders. Als straks op het catechisatieseizoen begint weer. En de huisbezoeken die gaan weer. En dan komen ze op huisbezoek. En als ze dan de genade Gods mogen zien. Net als Barnabas. Of als je op kerkvisitatie. Ik ben een maandag voor de kerkvisitatie in Alphen aan den Rijn. En je mag de genade Gods zien. Ja, als je het niet ziet. Ja, dat is erg. Dan word je nu blij. Dan word je bedroefd. Maar de Barnabas. Hij ziet daar wat er in die gemeente. Kunnen we het gemeente zien? Nou even de toepassing. Hij zegt, het is een mooie beschouwing over Antiochieën. Het is allemaal beschouwing. Maar dat wil ik toch niet zo. Dat allemaal zo. Ja, het is allemaal mooi uitgelegd. Maar kan ik het ook zien in uw leven? Kunnen anderen dat zien? Zien we iets van die genade God? Spreken we daarvan? Horen we dat nog? Van wie de Heer is? Ik zal ook Heer die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit. Psalm 145. Kun je dat zien? Barnabas zag het. En hij werd verblijd. Wat is dat een grote blijdschap? En dan geeft hij ze allemaal een aai over de bol. En zegt, jullie zijn zulke lieve beste mensen. Nou, hij vermaant hen ook. Hij wekt hen ook op. Om dicht bij de Heer te blijven. Dat staat er ook. Om met de voornemen des harten. Dat zetten we van Barnabas, dat ze met een voornemen des harten bij de Heren zouden blijven. Blijf maar dicht bij de Heren, zegt Barnabas. Zul je doen? Niet meer meegaan hoor, met dat Apollos. En als ze beginnen, zeg maar, ga je ook nog eens mee naar de tempel aan Apollos? Niet luisteren, niet doen. Blijven met de Heren. Wandel in zijn wegen. En zie uit naar de komst van Christus, dat je leven is. Nabij leven met de Heer in de nabijheid van Hem. Dan geeft dat straks ook een ruim sterven. Als je nabij met de Heer mag leven. Echt waar. Zeiden ze vroeger, een nauw leven geeft een ruim sterven. Andersom is het ook waar. Een ruim leven. Ja, goed, dat maakt me allemaal niet zo moeilijk. Het maakt allemaal niet meer zo uit, hè, wat je doet. Dat, pas op. Oh, dat kan een heel nauw, zo'n ruim leven kan een nauw, een benauwd sterven geven. Ik weet wel, dat is allemaal niet met een lineaaltje, maar in ieder geval, het is wel zo, als je dicht bij de Heer mag leven, dan mag je ook een ruime ingang hebben. Enige troost in het leven, en in het sterven. En zo zal dat vuur van het evangelie verbreid worden. En zegt u misschien, ja, u hebt het over evangelie verbreiden. Maar weet u ook, dat vuur, hè, dat heb ik wel eens in mijn hart gehad. Maar het is ook zo lang geleden, dat vuur. En de duivel probeert dat vuur ook in mijn hart uit te doven. Hij is ermee bezig in het koninkrijk Gods. In het evangelisatiewerk voel je die strijd van. Maar ook in mijn eigen leven kom ik tot vuur tegen, maar probeert ook de voortdurend duisternis dat vuur te doven. Er zijn tijden in mijn leven geweest dat er vlammen waren van liefde. Waar is het allemaal gebleven? De duivel probeert dat vuur uit te doven in mijn leven. Oh, hij heeft er allerlei gemeene middeltjes voor. Om dat vuur in je hart en je leven maar uit te doven. Je hebt geen heil bij God, hou er maar mee op. Of zoals die buurman, sluit de Bijbel maar, ik lees niet meer de Bijbel. Misschien kent u die strijd. En je weet dat, en dan gaan we eindigen, want ik zie dat het. Je leest in een christenwijs, hè, van dat mooie beeld wat John Bunyan gebruikt van die muur met dat vuur. Aan de ene kant staat die man met het water. En aan de andere kant staat een man, aan de andere kant van de muur, staat die man met dat vat met olie. Water. Aan de ene kant een olie. Wat bedoelt hij? Wat heeft John Bunyan daarmee bedoeld? Nou ja, dat is nogal duidelijk, gemeente. De duivel die probeert dat vuur te doven, maar die gooit dan water overheen. Je wil dat niet. Je wil dat niet in je leven. Hou er maar mee op. Joh, dan moet je helemaal niet zo. En maar de andere kant, als dat niet waar was, gemeente, dat de Heer dat olie, die olie ook toevoert, hè? Zodat dat vuurtje tot brandende gehouden wordt. Het is soms een smeulend geel. Het is een gekrookte riet en een rokend vlaswiekje, wat er soms overblijft. Hè? Alleen maar wat stinkende walm in je leven. Kan hoor. Dat is zo'n laag pitje geworden, om over een vuur te praten. Maar zo'n laag pitje komt hier, bijna gaat het uit. Maar de Heer vult het toch elke keer weer bij. Want het is zijn werk. En er staat in Filippenzen 1 vers 6 en dan ga ik eindigen. In Filippenzen 1 vers 6 staat, hij die in u dat goede werk begonnen heeft, die zal dat voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Eindigen we nog met dankzegging. O Heere, mag er iets van die olie ook zijn. In ons hart, in ons leven. Maar ook in het werk in uw koninkrijk. De genade Gods zien werd verblijd. Dan zijn we blij, Heer, als we er iets van mogen horen, iets van mogen zien. Wilt u dan uw werk in stand houden? Want al wat gij verrocht, dat zal toch eenmaal juichen tot uw eer. Heer, heb zo dank voor wat u schonk. Wees zo met ons ook voor het verdere van deze avond, deze zondag. Gedenk ons in de week die we zijn ingegaan. Bewaren we veilig ons op al onze wegen. En hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien. Gelijk het malse kruid. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 72. gezegend en zeer, ga dan heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.